Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt voor u een preek van William Tiptoft voorgelezen. Dat was een vriend van Philpott. Tiptoft heeft hem uitgesproken op zondagmorgen 17 januari 1841 in Londen. Deze preek is nog niet eerder gepubliceerd en in bezit van Braambos. Jesaja 26 vers 2. De titel is Goddelijke Leiding. Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga, het welk de getrouwigheden bewaart. Wie van u heeft voor mij gebeden, dat de Heere mij een instrument tot nut voor zijn volk wil maken, of dat het woord met kracht gepaard mag gaan voor zijn kinderen en voor uw eigen zielen, en dat u bemoedigd mag worden in al de moeilijkheden, beproevingen en verzoekingen waardoor wij omringd worden. Want Gods volk is een geoefend volk. Wanneer zij gaan luisteren, zullen zij ermee geoefend worden, of zij er baat bij zullen hebben, of de predikant profijtelijk voor hen zal zijn. En als dat zo is, klimt het hart op tot God en zegt, Heere, zegen hem aan mijn ziel. Hij zelf is niets, maar een arm, hulpeloos instrument in uw handen. Hij is niets dan een aardevat. Hij is maar een hoorn of een buis, zodat de olie kan vloeien. Hij kan geen goed doen, als u niet met hem bent. Er kan geen goed aan u gedaan worden, als God het gesproken woord niet toepast. Zowel het spreken als het horen is tevergeefs, als God niet in ons midden is. Wat zegt het als een predikant de tong van een engel heeft? Of als hij alle verborgenheden verstaat en veel talent en bekwaamheid in het openen van het woord aan de dag legt. Wat zegt dat allemaal? De beste preek is die God het meest zegent, ofschoon het de meerderheid van de hoorders misschien niet het beste bevalt. Omdat daar de meeste zalving en de kracht van God in is. Want wat een wonderlijk verschil is er tussen dat wat van God is en dat wat van de mens is. Als het van God is, dan gaat het gepaard met leven en kracht. Als het van de mens is, dan is het een holle klank. Degenen die weten wat het is als het woord in tijden van moeite, moeilijkheden en droefenis met kracht en zalving tot hun zielen komt, die kennen het verschil. Zij letten ook op dat verschil. Ik geloof dat de ware, levende hoorders erop letten of het woord met zalving en dauw gepaard gaat. En zij, die geen levende hoorders zijn, die letten er vooral op of de predikant in het openen van het evangelie scherpzinnig is, zodat sommigen strijden voor kracht en anderen strijden voor kennis, sommigen zijn als praat graag in Bunyan's Christenreis, en ze zeggen dat genadewerk in de ziel veel kennis is van evangelieverborgenheden. Ik bekommer mij niet zozeer om wat u weet, als wel om wat u voelt. Waar een arme, gebroken zondaar zijn vuilheid voelt, kermt over zijn zonde, kwalen en zwakheid, zijn hulpeloosheid, zijn tekortkomingen en zijn lage ondankbaarheid jegens God ziet, wachtend op en uitkijkend naar een teken van de liefde en de genade des Heren jegens zo'n onwaardige ellendering. En als hij denkt dat die niet betoond kunnen worden, daar is meer kracht dan wanneer een mens vloeiend over verborgenheden kan spreken, omdat daar leven is. Velen verachten zichzelf en benijden anderen die ze horen in het gebed of de prediking, omdat ze zelf niet veel weten. Maar waar benijden ze hen dan om? Niets dat erg waardevol is. Zij mogen de kennis hebben, maar wat voor goed zou het hen doen? Het gevoel en leven en de kracht te krijgen, dat is nodig. En als iemand is geleerd om met Job te zeggen, ik ben te gering, en met de heiligen van ouds, al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed, daar is meer kracht in dan wanneer iemand kan haarkloven in geestelijke onderwerpen en een verklaring kan geven van verschillende schriftgedeelten en de raadselen, zodat de laatsten de eerste zullen zijn en de eerste de laatste. Velen die veracht worden als arme, onwetende kerkleden die niet kunnen lezen en schrijven, die niets geacht worden, zijn over het algemeen degenen die het best onderwezen zijn. Terwijl anderen, ja, die alles lijken te weten, zichzelf niet kennen. En dat wil zeggen, zij weten niet hoe onwaardig, hoe verachtelijk en hoe zondig zij zijn en hoe goed, barmhartig en vriendelijk God is. De mens die ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere die ziet het hart aan. De beloften van God zijn allen voor de arme, hulpeloze, schuldige, ellendige zondaren over wie wij zojuist hebben gesproken. Wanneer duizenden vallen, zullen zij blijven staan. Velen die veel kennis van de verborgenheden van het evangelie hebben, worden zoals de wind waait tot al de verschillende dwalingen gebracht die er maar zijn. Maar een arm kind van God, dat zijn verachtelijkheid en schuld en verderf voelt, die kan niet heen en weer geslingerd en hier of daarheen gevoerd worden. En waarom niet? Omdat hij oordeelt uit bevinding. En daarom zal hij zeggen, wat betekent dit of dat voor mij als het niet met kracht tot mijn ziel komt? Er is in zijn bevinding maar één belangrijk punt, een gevoel van zijn walgelijkheid, waardoor hij blijft zeggen, ik wil weten of ik naar de hel of naar de hemel ga. Dat wil zeggen, ik wil weten of Christus voor mij gestorven is. O, wat een gezegende wetenschap als ik dat weet. O, dat is onderwijs, als God de Heilige Geest zo getuigen met mijn geest dat ik gered ben door soevereine genade. Ze zijn dus als mensen in nood, die uitzien naar iets bijzonders. Niets dan dat bijzondere zal hen tevreden stellen. Terwijl degenen die niet in nood zijn, uitzien naar de wat voor uitgang in kennis in het hoofd. En als ze dat bereiken, dan zijn ze slechts verwaand. Wat betekent dat allemaal dan voor de kinderen van God? Zij bidden evenals Petrus, Heere behoud. Ze hebben bergen moeilijkheden en die moeten weggenomen worden. Ze zijn vermoeid en ze hebben behoefte aan wat wijn uit het koninkrijk om hun zielen te verkwikken. En daarom zullen zij de Heere verwachten om hun kracht te vernieuwen. Hun gebeden worden gehoord en beantwoord omdat zij uit het hart komen. Dat is geen naapen, maar het is de werkelijke ademtocht van de ziel. Hun vurige verlangen is om Christus te kennen, te weten dat Hij heeft geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij hen tot God zou brengen, opdat zij de heerlijkheid zouden ingaan. Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga, het welk de getrouwigheden bewaart. De poort van de heerlijkheid in de hemel wordt alleen geopend door de Heere Christus. Er is geen andere weg om de heerlijkheid binnen te gaan dan door Jezus Christus. Maar de dienaren van de Heere Jezus Christus worden door de prediking van het gezegende evangelie onder de zalving, bedouwing en kracht van de geest tot instrumenten gemaakt, waardoor het woord aan de harten van Gods volk wordt toegepast, zodat zij dit binnengaan in de ziel ervaren. En dat wil zeggen dat zij de voorsmaken ervaren van het binnengaan door deze poorten, waar geen geween, noch zuchten meer zijn zal, maar eeuwige vreugde. En zij zullen ingaan en uitgaan en weide vinden, zodat de waarheden dat de Heere Jezus Christus een eeuwigdurende gerechtigheid heeft uitgewerkt, dat Hij een einde aan de zonde heeft gemaakt, en dat zij door Hem en Hem alleen de heerlijkheid ingaan, met zalving en bedouwing en kracht toegepast, wanneer de predikanten hem prediken, als alles voor arme zondaren, Gods geliefde kinderen ertoe brengen God te loven voor wat hij voor hen gedaan heeft. Wanneer de bediening aan de zielen van Gods volk gezegend wordt, en de vergevende liefde van God op het hart gebonden wordt, Dan worden de poorten geopend en gaan zij in door het dierbare geloof in het binnenste van dat voorhangsel en zijn zij, door te geloven, één met Christus en Christus is één met hen. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Wanneer zij zo door dat dierbare geloof gebruik kunnen maken van Jezus Christus als hun opgestaan hoofd en zaligmaker, die overgeleverd is om hun zonden en weer opstond om hun rechtvaardigmaking, dan hebben zij in hun zielen het getuigenis dat zij vaten der barmhartigheid zijn, bestemd voor de eeuwige heerlijkheid, geheel vanwege Gods soevereine doel en door zijn barmhartigheid en daardoor alleen. Ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontfermen. Ik zal barmhartig zijn, die ik barmhartig ben. Het is verklaard dat deze poorten geopend moeten worden, dat het rechtvaardige volk daarin gaat, welk de getrouwigheden bewaart en hun zielen de getuigenis geniet, dat zij in het heerlijke verbond der genade zijn. Niemand zal door deze poorten ingaan en deze getuigenis genieten, dan degenen die door Gods geest wedergeborenen zijn. Het is het rechtvaardige volk dat de getrouwigheden bewaart. Er is geen sprake van getrouwigheden bewaren als de getrouwigheden niet op uw hart gebonden worden. Tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Alle godsdienst voor de wedergeboorte is slechts vleeselijk. Zij wordt beoefend ten dienste van de Satan. Zij is niet welbehagelijk en aanvaardbaar voor God. Maar wie is het rechtvaardige volk? Het rechtvaardige volk is het huisgezin des Heren. Het wordt een natie of een volk genoemd. Zij zullen hen noemen het heilige volk, de verloste des Heren. Ge zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. Het rechtvaardige volk zijn zij die verlost worden door het bloed van Christus. Het zijn zij die God van eeuwigheid heeft liefgehad. Het zijn zij die rechtvaardig zijn in de gerechtigheid van Christus, zonder vlek en zonder rimpel. Het is Gods eigen volk, Gods eigen huisgezin. Met betrekking tot hen heeft hij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Het is zeker dat zij de eeuwige heerlijkheid zullen ingaan, waar zij ook verstrooid mogen zijn in deze woeste wereld. Alle machten van de aarde en de hel kunnen hen dat niet beletten. Zij zijn de schapen van Christus die één kudde vormen. Wanneer Petrus spreekt over sommigen die geordineerd zijn tot de verdoemenis, dan zegt hij: maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, zodat zij een heilig volk genoemd worden, een rechtvaardig volk als zijnde heilig en rechtvaardig en volkomen in de Heer Jezus Christus, aanschouwd in Christus en aangenomen, zonder dat de minste zonde tegen hen kan worden ingebracht. Wel nu, dat is alleen zo met Gods volk. Alle overigen worden al hun zonden en ongerechtigheden ten laste gelegd. Christus stierf voor niemand anders dan voor dit rechtvaardige volk. Niemand anders zal ooit door deze poorten ingaan. Werkelijk en waarlijk en proefondervindelijk, het zij nu of hiernamaals, Christus stierf voor de uitverkorenen. Christus stierf voor zijn kerk. God had zijn kerk lief. God had zijn kinderen lief en beminde Satans kinderen niet. Hij beminde de schapen en niet de bokken. En bij God is geen verandering of schaduw van omkering. Al hun namen zijn in de palmen van zijn handen gegraveerd en hij is een vurige muur rondom hen. Rondom Jeruzalem zijn bergen, alzo is de Heere rondom zijn volk. En daarom is het rechtvaardige volk een volk dat rechtvaardig is in de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, of zij dat nu weten of niet. Maar hier zijn de woorden op een bijzondere wijze van toepassing op hen die worden geroepen door genade, omdat zij de getrouwigheden bewaren. Zij die onder de kracht en de heerschappij van de zonden zijn, behoren tot dit rechtvaardige volk als zij onder de uitverkorenen van God zijn. Te zijnde tijd roept God hen daaruit, want voor elk vat der genade is een bestemde tijd vastgesteld om uit de duisternis geroepen te worden. Niemand kan geroepen worden voor een bepaald tijdstip. De tijden, geen enkele mensenziel kan bekendgemaakt worden voor een bepaald tijdstip. De tijden zijn allen in Gods hand, bepaald door Hem, evenals het middel en alles dat daarmee verbonden is. Zoals Paulus ook zegt, Hij heeft mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd. De kinderen van Israël kwamen op een bijzondere dag uit Egypte en een ieder van hen ware Israël, van het ware Israël werd levend gemaakt op een bijzondere dag. Men praat en redeneert alsof veel zielen naar de hel zijn gegaan wegens gebrek aan predikanten. Ze zeggen, oh, wat een grote donkere stad is dat. Oh, wat is het jammer dat er niet eerder evangeliepredikers naar die stad werden gestuurd. Want wat had er een goed gedaan kunnen worden? Ze zouden geen bokken in schapen hebben kunnen veranderen. Zij zouden geen kinderen van Satan in kinderen van God hebben kunnen veranderen. Als God er een volk zou hebben gehad, dan zou God er zijn predikanten hebben gestuurd. Hij beval aan Paulus in Korinthe te blijven en hij zei tegen hem, zwijg niet, maar spreek, want ik heb veel volks in deze stad. Hij weet waar hij veel volk heeft en hij verklaart dat hij ze zal opzoeken. U kunt geen vaten der barmhartigheid vinden in enige stad waar ze niet zijn, dan kolenmijnen waar ze niet zijn. Als ze niet in het verbond der genade zijn, kan geen predikant er in het verbond zetten of nog in het verbond bidden. Geen predikant kan hun harten veranderen. Wie zou Esau een kind van God kunnen maken? Wie zou Kain een kind van God hebben kunnen maken? Tofet is evenzeer van gisteren bereid voor de goddelozen, evenals de hemel is voorbereid voor het rechtvaardige volk. En voor Gods uitverkoren huisgezin. Het is dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar het is des ontfermende Gods. Het hart van de mens nu komt tegen deze waarheid in opstand en zal dat altijd doen. Paulus zegt, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Nochtans zullen sommigen zeggen, zullen onze harten tegen deze waarheid rebelleren. Ik zal u zeggen waarom. Zij doen dit omdat ze niet vernederd zijn, in een gepaste mate. U voelt uw walgelijkheid niet. Mijn hart rebelleerde werkelijk heel erg tegen deze waarheid en het verbaast mij niet dat die van u dat ook doen. Ook nu rebelleert mijn hart nog. Tegen, evenals tegen het lezen van dat 9e hoofdstuk van de Romeinen. Ik voel als het ware vijandschap oprijzen tegen Gods soevereiniteit. En dat niet alleen, wanneer ik mij neerslachtig voel en ik niet weet of ik een kind van God ben, dan denk ik, als ik geen uitverkoren vat van genade ben, dan kan ik mijn hart niet veranderen. Niets kan het veranderen, ik moet naar de hel. Ik weet dat ik ongeveer 7 of 8 jaar geleden midden in de nacht een gezicht kreeg van de staat van diegenen die niet in het verbond der genade zijn. En dat was allerafschuwelijks. Als louter dode belijders van de godsdienst nog enig geloof hebben in wat ze belijden te geloven over de hemel en de hel, dan zouden ze stapelgek worden. Als ze zouden denken aan de folteringen die hen over een paar jaar of over een paar dagen te wachten staan. Maar zij hebben geen geloof. Laat een kind van God eerst geloof hebben om deze dingen aan te nemen en hij zal zich erover verwonderen dat hij erover heeft gepraat, zonder te weten wat hij bedoelde, evenals kinderen op een zondagsschool. Ik weet dat mijn hart tegen deze leer gerebelleerd heeft, maar door ertoe gebracht te zijn mijn walgelijkheid en hulpeloosheid bewust te gevoelen, begon ik het gezegende ervan te zien. En dat wil zeggen, ik werd eraan ontdekt dat wij allen naar de hel zouden moeten gaan als de genade van God er niet zou zijn. De Heere toonde mij deze leer op een zeer opmerkelijke manier. Hij toonde mij haar door middel van de opening van Lydia's hart. Ik bad evenals John Bunyan dat als dit de waarheden van het evangelie waren, ik ze zou mogen aannemen en als het de waarheden van het evangelie niet waren, ik ze niet zou mogen aannemen. En ze werden voor mij geopend, doordat God mij liet zien hoe hij Lydia's hart geopend had en dat ze op geen enkele andere wijze dan alleen zo ontvangen kunnen worden. En zo ging het toen God Saulus stopzetten toen hij naar Damascus ging, vol vervolging, vijandschap en bitterheid. Er reisden velen met hem, maar aan hen werd voorbij gegaan, terwijl Saulus er echter op die onmerkelijke wijze werd uitgehaald en stopgezet. En waarom? Hij was in het verbond der genade, zodat ik nu in mijn eigen ziel in plaats van een verdoemende verkiezing voel en zie dat we allen in de hel zouden zijn als er geen verkiezing zou zijn. Want de hel is wat wij allen verdienen en waar wij naartoe moeten als Gods soevereiniteit en verkiezende genade er niet zou zijn. Als een mens zich bewust is dat hij naar de eeuwige ellende moet als Gods genade er niet zou zijn en voelt dat hij geen kracht heeft om zijn eigen ziel tot leven te wekken of haar tot iets goeds aan te zetten, wel, dan is die mens daartoe gebracht deze waarheid aan te nemen, zodat Gods kinderen graag horen over dat wat van eeuwigheid gegrondvest is, terwijl de fariseeën niets willen horen van iets dat werd gedaan voordat de tijd begon. De fariseeën hechten aan een prediking die slechts spreekt over dingen na de tijd om hun trots te voeden en hun ijdelheid te vleien. Zijn Gods kinderen door een gevoel van schuld en bederf blij te horen dat alles eeuwigdurende genade is van begin tot het einde? Wanneer zij moeten beleven dat de fonteinen des groten afgronds opengebroken worden, dan zijn zij bereid naar deze leer te luisteren. Maar wanneer dat niet zo is, dan is het hart er vijandig en bitter tegen, en zo was het ook in Christus' dagen toen hij sprak over Elisa, de profeet, en Naaman de Syriër, en zo zal het blijven. Het is een leer die niet aangenomen zal worden, tenzij het kind van God door God gewillig gemaakt is haar aan te nemen, omdat het de mond stopt, de zedelijke mens gelijk stelt met de niet los, met de meest losbandige zondaar. Het stelt de mens gelijk die vanaf de wieg met zijn achtenswaardige gedrag is geweest gelijk met de bloeddorstige ellendelingen als Manasse of de slechtste hoeren en losbandigste dronkaards. Het laat hem weten, ik ben niet beter dan zij. Als ik al binnenga, dan moet ik het op dezelfde wijze binnengaan door Gods genade en goede tierenheid, want wij verdienen allen evenzeer de hel. Wij moeten door genade, genade alleen, binnengaan, omdat Christus geen deelgenoot in dit werk heeft. Nee, Gods kinderen willen hem niet beroven van zijn eer, zij willen hem die geven. Zij willen voor deze waarheid strijden tegen de overvloedige dwalingen van deze dagen en verklaren hoe het bij Christus is en hoe het van Christus is en hoe het door Christus is, zodat Christus gekroond wordt als de Heere van alles en elke zegen aan hem wordt toegeschreven, vanwege de rijkdommen van de genade die betoond wordt aan arme, hulpeloze zondaars. Maar godsdienst is iets persoonlijks. Bewaren wij de waarheid? Behoren wij tot dat rechtvaardige volk, het welk de getrouwigheden bewaart, voor wie de poorten open zijn, opdat ze mogen ingaan? Is er hoop dat onze zielen het getuigenis ontvangen dat wij behoren tot het koninklijke zaad, of dat wij door het geloof ingang met Christus binnen het voorhangsel hebben? Dat wil zeggen, is de waarheid ooit door u aangenomen? U kunt niet iets bewaren dat u nooit hebt gehad. Het rechtvaardige volk dat de getrouwigheden bewaart mag daarin gaan. Hebt u de waarheid ooit in uw hart aangenomen? Velen van u zeggen, ja, wij hebben haar aangenomen, maar hoe hebt u haar aangenomen? Als de hoorders bij de weg, of als de hoorders op de steenachtige plaatsen, of als die in goed toebereide aarde. Er zijn verschillende manieren om de waarheid te ontvangen. Er zijn er waar zij geen blijvend effect heeft. Zij nemen haar niet aan in een goed en een eerlijk hart, een hart dat door God zelf is toebereid. Hoewel zij de godsdienst een tijdje beleiden, vallen zij daarom spoedig af. Waar de waarheid ook wordt gepredikt, altijd zult u merken dat er, als er zielen worden bekeerd, ook velen zullen worden gereformeerd. Maar wanneer vervolging dan de kop opsteekt of er beproeving komt, dan worden zij geërgerd. Stuur een predikant naar een deel van het koninkrijk en laat hem 500 of 1000 mensen verzamelen. Als die predikant tot zegen voor zielen wordt gesteld door hen uit de duisternis der natuur te roepen, dat zal dan na een enige tijd openbaar komen, als de hoorders op de steenachtige plaatsen, of bij de weg, of op de doornachtige grond. Een poosje houden zij het vol, maar als zij de waarheid niet hebben aangenomen in een hart dat door God is toebereid, dan zullen zij zich afwenden wanneer vanwege de waarheid vervolging de kop opsteekt. Of ze zullen, omdat ze nooit werkelijk van de wereld zijn afgescheiden, en na een poosje winnen terugkeren, als de hond tot zijn uitbraaksel en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. De voorbereiding des harten is van de Heere. Het hart moet worden voorbereid door God, zoals de aarde wordt voorbereid door de boer om het zaad te zaaien. En wij moeten deze voorbereiding des harten hebben. En dan zal het woord komen en er zal een bewaren en op waarde schatten en vruchten voortbrengen zijn. Het ene 30, het andere 60 en het andere 100-voud. Wanneer wij ons nu bekommeren om de eeuwigheid, wanneer de eeuwigheid ervan afhangt of wij zo de waarheid aannemen, doet dit de harten van Gods kinderen soms in hen wegzinken. Als u bedrogen bent en de waarheid niet hebt aangenomen, dan gaat u misschien nog enige tijd voort. En dan zinkt u weg in de hel met de losbandigste figuren op aarde. Wat maakt het een verschil of u haar op de juiste wijze hebt aangenomen of niet? Sommigen zullen zeggen, oh, het is een erg gemakkelijke zaak om uit te maken of je haar op de juiste wijze hebt aangenomen of niet. Inderdaad, ik denk dat het zeer twijfelachtig is of iemand die zo spreekt haar op de juiste wijze heeft aangenomen. Er zullen hoorders op de steenachtige plaatsen zijn en hoorders bij de weg, en zij die het woord aannemen als tussen de doornen, en zij die haar aannemen als in de goede aarde, zij hebben een belijdenis en ze hebben meer uitblinkende kenmerken dan anderen. Zodat wij, wanneer iemand aanvankelijk de godsdienst beleidt, wij alleen maar kunnen zeggen, wij moeten nu een poosje alleen laten. Het is niet gemakkelijk te onderscheiden of het een werk is dat zich zal verdiepen en groeien, dat de beproevingen en kwellingen en de droefheden zal verdragen, die allen die naar de heerlijkheid gaan moeten verdragen. Wij weten niet wat de zon zal doen als ze opkomt. Wij weten niet wat verdrukkingen en vervolgingen zullen doen wanneer ze komen. Sommigen zullen zeggen, oh, als zij de gevangenissen en de tredmolens nu zouden openen, zouden wij er naartoe gaan om Christus wil. Wij schatten de hemel en God boven onze eigen vreden of moeilijkheden. Spreek nu niet te snel. Dat u zo vol vertrouwen spreekt, toont mij aan dat u nooit bent overgegeven aan de wet, aan een met kracht binnenkomende duivel. Het toont mij dat u nooit gekend hebt wat in uw harten is. U bent als Petrus toen hij zei, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Achteraf zou Petrus gezegd hebben, Heere, of ik u zal volgen, dat hangt ervan af of u mij bewaart of niet. Of ik het zal doen, weet ik niet. Laat de beproevingen groot worden en laat mijn kleine, zwakke geloof pogen ze het hoofd te bieden. En ik weet dat ik zal verzinken. Daarom zal er geen sprake zijn van beroemen. Als de Heere mij bewaart, als de Heere mij sterkt, dan zal ik alleen standvastig zijn. Maar ik weet dat ik van mijzelf deze beproevingen niet kan doorstaan. Welnu, u die zo gereed bent, die er zeker van bent dat u staande zult blijven, u lijkt geen geloofsbeproeving te hebben gehad. Waarom bent u zeker en een ander niet? Vanwege mijn geloof natuurlijk, zegt u dan. Maar u spreekt van een geloof dat niet in beoefening is. Waar is het bewijs ervan? Hoe wordt God verheerlijkt? Hoe wordt God geëerd? Maak het u erg geestelijk gezind? Zondert het u af van de wereld? Houdt u de wereld vast met losse hand of wordt u weggevoerd met de stelregels en de beginselen van de wereld? Doet u vrijwillig een gul afstand van uw geld, alsof u er niet veel waarde aan hecht, alsof u het erg weinig waardeert en voor uw schat vooruitziet naar de hemel. Sommige mensen spreken heel veel over hun geloof, en wanneer je ertoe komt het te onderzoeken, dan merk je dat het niets kan. Ze kunnen zich de offers niet getroosten, die vele dode zielen zich getroosten. Het is een geloof dat in het geheel niets doet. Het is niet het geloof dat Mozes het hof van Farao deed verlaten en deed verkiezen liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Als iemand over het geloof praat, dan willen we praten over vruchten. Als iemand over het geloof praat, willen we praten over de gevechten die het wint. Wat is het geloof dan zonder werken? Toon mij uw geloof, zegt Jacobus, uit uw werken. Zodat de getrouwigheden bewaren een zaak van wonderlijk belang voor een arm kind van God is. En de vraag is, heb ik het? En hoe weet ik of ik het bewaren zal? Ze zijn bang voor de beproevingen die hen zullen overkomen. Bij tijden staan zij op het punt het op te geven en zeggen zij, ik weet dat ik het op zou geven als mijn beproevingen zouden vermenigvuldigen, want ik voel mij zo zwak en zo hulpeloos. Ik voel mij alsof ik geen liefde tot God heb en geen geloof en niets van de bevinding die ik in anderen hoor. Wanneer Gods kinderen, zij die vasthouden aan de waarheid, overgegeven worden aan de strijd met hun eigen afschuwelijke harten en met de duivel, dan menen zij niet dat zij de gevangenis of de dood zouden kunnen ingaan. Want ze kunnen nauwelijks 2 of 3 mijl naar een kapel lopen. Ze kunnen nauwelijks iets geven aan een arm kind in nood. Hoe zouden zij dan moeilijkheden kunnen doorstaan en de dood ingaan? Ik geloof dat belijders, als zij in de tredmolen zouden worden gezet, binnen een week of maand uit hun godsdienst zouden treden. Enkele zouden het iets langer volhouden, ze zouden zich wellicht afkeren en het laten afweten wanneer ze zouden worden geketend. Maar om het onder alle tegenstand, beproevingen en moeilijkheden vol te houden, dat is een goddelijk geloof nodig, dat door goddelijke kracht in stand gehouden wordt. Gods kinderen weten zeer goed dat zij het in deze strijd geen dag kunnen volhouden, nee, nog geen minuut, als zij aan zichzelf worden overgelaten. Want wanneer de vijand komt gelijk een stroom, dan worden zij weggevaagd, tenzij de geest des Heren de manier tegen hen opricht. Zodat er genade moet komen als er beproevingen komen. De beproevingen doen hen bidden om genade. En op deze wijze zorgt de Heer ervoor dat zijn volk volhoudt. Aangaande u dan die deelachtig zijn aan de genade, die de waarheid ontvangen hebben in de liefde daarvan, die Christus kostbaar voor u hebben gevonden en hebben gesmaakt dat de Heer genadig is en die zijn gunst en toelachingen genoten hebben. U bent een volk dat in meerder of mindere mate wordt ontledigd van uzelf. U kent uw leegheid, hulpeloosheid, nietigheid, ontoereikendheid en waardeloosheid. U bent uit de dode belijders van deze dagen weggehaald en u bent een verkregen volk in wat u doet en wat u zegt. U bent daartoe gebracht het koninkrijk Gods in uw harten te laten oprichten. En er is vreze Gods in het verlaten van de ongerechtigheid. Maar toch, het goede dat u wilt, dat doet u niet. Het kwade dat u niet wilt, dat doet u. U bent een beproefd en een geoefend volk. U bent te weten gekomen wat u bent door de machtige onderwijzingen van Gods geest. De wet is uw consciëntie binnengegaan. U bent verklaard schuldig verklaard geworden voor God en u hebt gezien dat uw zonden en ongerechtigheden uitzonderlijk groot zijn. U hebt geschreeuwd om genade, overtuigd dat u naar de hel moet gaan als er geen genade wordt betoond. Bovendien hebt u steeds weer opnieuw geprobeerd uzelf te verbeteren en u bent met dit alles weggezonken. Als Gods werk in u is, is u hierdoor geleerd dat de zaligheid uit genade is. Zoals hij Jona en David heeft geleerd. U begint te ontdekken hoe weinigen er naar de hemel gaan en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk. Dat u ballast nodig hebt, dat u beproevingen en verdriet nodig hebt. Als u die niet hebt, bent u Gods kinderen niet. Om u te reinigen van uw droesem, opdat u zou blinken als vaten der barmhartigheid. Zoals de smeltkroes is voor het zilver en de oven voor het goud, zo beproeft de Heere de harten. De apostel die zegt, wij spreken niet als mensen behagende, maar Gode die onze harten beproeft. Daarom weet u en u strijdt erom dat de hemel een voorbereide plaats is voor een voorbereid volk. Dit ontdekt u eraan hoeveel vals geloof u heeft gehad. Hoewel u goed van uw godsdienst hebt gedacht, bent u ertoe gebracht deemoedig over uw godsdienst te denken. U bent ertoe gebracht om te zeggen, kan er genade in mij zijn? Wel nu, mensen zoals u, die worden in meerdere of mindere mate bemoedigd om met Gods kinderen te praten of Gods woord te lezen of te horen. Op deze wijze is u duidelijk gemaakt dat u ingang hebt in het koninkrijk der hemelen. Maar vervolgens bent u weer weggezonken en hebt u gedacht dat het geheel en al bedrog is te geloven dat u een kind van God bent, zoals u beleidt. Op deze wijze wordt u geoefend en ertoe gebracht alle dingen te beproeven en het goede te behouden. In deze beproevingen en kwellingen en in deze smart worden uw harten bevestigd door genade. U strijdt nu meer voor de kracht en minder voor de letter, meer voor het ware geloof en minder voor het valse geloof. U begint nu een besneden oor te krijgen voor wat u hoort. U kunt u niet op uw gemak voelen bij dode predikers en bij de dode beleiders van de kerk van Engeland. U begint een oordeel des onderscheids te krijgen en te begrijpen of de predikant voor u preekt en of het profijtelijk is, of u verlevendigd en bemoedigd wordt. Er liggen stenen op uw pad. Als zij niet weggehaald worden, begint u te murmureren. U wil dat de baan voor u verhoogd wordt. Men begint nu met de vinger van minachting naar u te wijzen, want u behoort tot de sekte waartegen overal gesproken wordt. U begint te merken dat een predikant u niet past als hij het kostelijke niet van het snode uittrekt. Dat de predikant die tot iedereen preekt, tot niemand spreekt. U gaat naar de kapel en wilt dat de predikant u laat zien wat genade is, opdat u mag zien en weten of u genade hebt of niet. Wel, de Heere begunstigen en zegenen u, maken uw voeten vast en brengen u in de ruimte. Maar onthoud dit, u zult uw gehele leven niet op wachtgeld worden gezet of met verlof gaan. John Bunyan die zegt over zijn pelgrims dat ze op een vlakte kwamen, gemak genaamd, maar zij waren spoedig aan de overkant. U begint misschien te denken dat u geen wereld gaat krijgen die het u moeilijk maakt of u vervolgt, maar dat u uw gemak ervan zult nemen en de tijd zult afwachten dat u de hemel zult binnengaan. Maar zo op uw gemak, zoekend te leven is de weg niet. Al uw afgoden moeten van u worden afgenomen. Als uw hart vastzit aan uw geld, dan moet dat van u afgenomen worden. Of als uw hart vastzit aan een kind, dan moet dat van u afgenomen worden. Van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Of God zal ziekte zenden, zodat u er niet van genieten kunt. U wilt dat uw vlees wordt bevredigd, anders ontsteekt u zeer in woede tegen God. Maar God zal u laten zien dat u niet de bevrediging van de lusten van het vlees zult hebben, en tegelijk geestelijke zegeningen. Nee, die worden tegenover elkaar gesteld. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Maar u zegt, kan ik niet wat gemak en rust hebben en tegelijk vroomheid? Welk kwaad zit er in dit of dat? Nou, ik zal u dit zeggen. Zij brengen het hart tot ijdelheid. Als iemand kwellingen, smart en beproevingen overkomen, bouwt hij geen luchtkastelen. Maar als dat niet zo is, dan begint hij dergelijke dingen na te streven. Hij vergeet de wijze waarop de Heere hem geleid heeft. Hij raakt meer en meer los van die arme, beproefde en gekwelde kinderen van God. En hij voelt niets meer voor hen. Jozef Hart zegt, Heere, wat een raadsel is mijn ziel, levend, wanneer gewond, dood, wanneer gezond. Wie kunnen er nu het beste horen? De meest beproefden, verzochten en gewonden natuurlijk. Wanneer bidt u het vurigst? Wanneer de Heere zijn kastijdende hand op u legt natuurlijk. Op deze wijze leidt de Heere zijn volk om hen op de proef te stellen, te beproeven, te laten zien wat er in hun harten leeft en hen te leren dat de vriendschap der wereld vijandschap Gods is. Ik geloof dat wij in een tijd leven waarin erg naar de wereldse voorspoed wordt gestreefd. Dat is erg aangenaam voor ons vlees. Maar de Heere zegt, ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk, en die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Sommigen zullen zeggen, wel, wat zijn rijkdommen? Het gaat om degenen die op rijkdommen vertrouwen. Ja, maar als een mens rijkdommen bezit, waar is dan de mens die er niet op vertrouwt? Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Ze zeggen dus, het is het geld niet, het is de liefde daartoe. Goed, maar wanneer heeft een mens geld zonder ervan te houden? Als hij er niet van houdt, waarom houdt hij het dan zo weg bij hen die in nood zijn? Wij houden wat wij lief hebben en geven weg wat wij verachten. Als een mens ergens niet van houdt, dan zal hij bereid zijn er afstand van te doen. Maar in voedsel en kleding kunnen zij zichzelf ter wille van de kinderen Gods nauwelijks ook maar de minste zelfopoffering getroosten. Ja, zelfs niet in het ophopen van goud, hoewel zij zeggen dat zij ze lief hebben. Natuurlijk, mensen doen graag iets weg waarvan ze niet houden, in het bijzonder als zij het wat God noemt een vuil gewin vinden. De waarheid is dat niemand twee heren kan dienen. De hemelse loopbaan kan slechts gelopen worden door veel verdrukkingen en veel beproevingen heen. Bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van de geest. Wij lezen in Paulus' eerste brief aan Timotheus, die waarlijk weduwe is en alleengelaten, die hoopt op God. En zo gaat het met Gods kinderen bij het opgebouwd worden in het allerheiligst geloof en het bevestigd en getroost worden in dat geloof. Zo worden zij ertoe gebracht de getrouwigheden te bewaren. Sommigen van u zullen zeggen, wel, ik zou graag willen weten of ik de waarheid in mijn hart heb en of ik haar bewaar. En dat mag u zeggen, maar de middelen die de Heere zou nemen om u te beproeven, zouden u maken gelijk een wilde os in het net. U zou zeggen, hij heeft onze afgoden weggenomen en wat blijft er nog over? Wij kennen onze liefde tot de dingen niet totdat wij ze verliezen. Overvloed, reputatie, eer, schatten, vrienden of wat wij ook lief hebben, wij kennen de waarden er niet van totdat wij ze verliezen. Zij die deze beproevingen, kwellingen, moeilijkheden en smart niet verdragen, die blijken hoorders op de steenachtige plaatsen en bij de weg te zijn. Maar zij die het woord in een eerlijk en een goed hart ontvangen, doorstaan ze, want God geeft hen daarvoor genade. Hij zal genade en ere geven, en hij zal het goede niet onthouden degene die in oprechtheid wandelen. Zijn kastijdingen zijn om hen voor te bereiden op de eeuwige heerlijkheid, om hen in gemeenschap te brengen met zijn kinderen, om hun harten te bevestigen en om hen te laten weten wie Christus voor hen is en wat zij voor hem zijn. Wie onder u bewaart nu de getrouwigheden? O, wie kan de gezegendheid van de zulken uitspreken? Als u de waarheid in uw hart hebt, dan bent u rijk. Wat is de overvloed van geheel de adel in het land vergeleken bij uw overvloed? Alles is uwe, het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen. Doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods. U bent mede-erfgenamen van Christus. U hebt woningen van heerlijkheid en een kroon waarvan de luister nooit zal verduisteren. Alle dingen zijn met de grootste wijsheid voor u geregeld. Alle dingen werken mede ten goede van u. Het bewaren van de getrouwigheden zal openbaar worden gemaakt in al deze kwellingen, smart en moeilijkheden. Predikanten behoren u te bemoedigen door te verklaren dat hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Waarom zouden zij vrezen? Omdat er zich zoveel moeite en moeilijkheden voor hun bevinden, natuurlijk. Zij murmureren, ze morren, omdat zij hier niet gelukkig zijn. Het is Gods wil dat zij hun deel hier niet hebben zullen, maar in de hemel. Maar wij zijn zoals de psalmist toen hij de voorspoed zag van de goddelozen. Zo denken veel van Gods kinderen wanneer zij op beproevende paden gebracht worden. O, hoewel vaart die en die belijder. Zij kunnen dit doen en dat doen en dit zeggen en dat. Wij kunnen dat niet, wel nu dan. Zij moeten in Gods heiligdom gebracht worden en het einde zien van al deze bastardcalvinisten. En dat er geen genade in hen is, maar dat zij snel naar de hel moeten. Ze moeten zien dat zij, die dienen in nieuwigheid des geestes, uit deze goddeloze wereld gebracht worden om schanden en verdrukking en beproevingen te verdragen omwille van de gerechtigheid. Dan is er geen jaloezie. En dan zeggen zij, o, laten zij maar voortgaan en hebben wat zij graag willen hebben. Ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken. Zodat het geloof de weg goedkeurt, hoewel het vlees er een afkeer van heeft. Wanneer het goddelijke geloof in beoefening is, dan zeggen zij, het is goed, hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Zij zeggen, wij zullen roemen in zwakheden, opdat de kracht van Christus in ons wonen. Want als wij zwak zijn, dan zijn wij machtig. Zij merken dat dit de beste wijze is om hun zielen levend te houden. De beste wijze om een geest des gebeds in stand te houden. De beste wijze om verbinding met de hemel te maken. De beste wijze om hen bij dode belijders vandaan te brengen. De beste wijze om hen te doen strijden voor het geloof dat eenmaal de heidenen overgeleverd is. De beste wijze om hen voor de geest der wereld te bewaren en hen met het arme, beproefde en gekwelde volk te verenigen. De beste wijze om hen te leren dat God heeft uitverkoren de armen deze wereld om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen des koninkrijks. Zij zien dat deze dingen nodig zijn, zonder welke ze wereld zouden worden, zorgeloos en vleeselijk. Zij danken God daarvoor als voor zegeningen en gunstbewijzen en zeggen, niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goede tierenheid, om uw waarheid wil. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Brahmos.